Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok. Het is vrijdagochtend 5 april, 11:15. Ja, en het is een eenzame bedoeling voor Pieter en mij hier, want we zitten hier met z'n tweetjes in de Kamer van Klok, in zijn eigen hoofdredactionele vertrek. En we hebben aan de telefoon twee politieke zwaargewichten van de Volkskrant, Raoul Dupré en Frank Hendricks, op afstand, maar toch ook dichtbij. Nou, we hebben heel veel om te bespreken. D66 heeft zichzelf geëvalueerd bijvoorbeeld. Frank heeft weer een heel lang en mooi verhaal geschreven. Nou, heel lang. Frank heeft weer een goede nieuwe toevoeging aan het mondkapjesverhaal van Siewert van Linde in de krant gehad. Dus daar gaan we het over hebben. Hoe beïnvloedt Rusland nou eigenlijk de Tweede Kamer? Gaan we ook nu eens even een definitief oordeel over vellen. Wilders in de Tweede Kamer toch meer en meer een fenomeen aan het worden. En toch als eerste wouden we behandelen hoe de formerende partijen toch, ondanks dat ze er aan de formatietafel niet eens uit zijn, maar een soort natuurlijke coalitie beginnen te vormen die zich meer en meer tegen het kabinet begint te keren. Kan ik dat zo zeggen, Raoul? Een natuurlijke coalitie, of een soort automatisch klitten ze toch samen en staan ze vrij diametraal vaak tegenover het kabinet?
Ja. En ze zijn weliswaar al ruim 4 maanden aan het twijfelen over wat ze willen. Maar deze 4 partijen weten over het algemeen heel goed wat ze niet willen. En dat is zo'n beetje alles wat het demissionaire kabinet wel wil. We hebben nu twee heel recente voorbeelden. Vandaag keren de 4 partijen zich gezamenlijk tegen het plan van het demissionaire kabinet om de concessie van de publieke omroep, de NPO, met 2 jaar te verlengen. Gisteren keerden ze zich tegen het plan van minister Adema om een nieuwe opkoopregeling in het leven te roepen voor boeren, voor veehouders.
Ja.
Eerder deze week was er ook een mislukte poging om het gaswinningsbesluit in Groningen nog wat op te houden. Maar het begint wel een patroon te worden dat kennelijk de politieke actualiteit wordt besproken aan de formatietafel en dat er dan vervolgens marsorders komen richting het demissionaire kabinet om het anders te doen. Dus we langzaam maar zeker krijgen we te maken met 2 regeringen.
Ja, eentje in de Tweede Kamer en eentje daadwerkelijk aan de knoppen in het kabinet.
En die in de Tweede Kamer heeft de meerderheid natuurlijk, hè?
Ja, precies. Het is een soort oppositie voeren en dan een meerderheid van stemmen hebben. Wat natuurlijk een uitzonderlijke situatie is.
Ja.
En om dit even puntsgewijs af te handelen, die concessie voor de NPO, die zou eigenlijk voor 5 jaar verleend worden,
ja,
is al teruggebracht naar 2 jaar. Maar, Pieter?
Nou, wat natuurlijk de hamvraag is, past het demissionair kabinet alleen op de winkel of voeren ze nieuw beleid? En ik denk dat ze zelf bij de NPO denken, we passen op de winkel. Want voordat je een nieuwe NPO hebt gevormd in wetgeving, dat duurt gewoon heel lang.
Ja.
Dus dan ben je zo 2-3 jaar verder, zelfs als het kabinet er redelijk snel komt. Dus dit demissionair kabinet heeft gezegd gewoon, ja, we moeten minimaal met 2 jaar verlengen. Dat kan gewoon niet anders.
Want ja. Voordat je en verlengen wil zeggen gewoon in de huidige situatie, met hoeveelheid geld,
precies,
boel nog door laten sudderen.
Ja. En ik geloof zelfs die commissie die over de toekomst van de publieke omroep heeft geadviseerd onder leiding van Pieter van Geel, die heeft gezegd 1 jaar.
Ja.
Heb je minimaal nodig. Maar goed, als dat nieuwe kabinet heel lang op zich laat wachten, dan kun je ook zeggen dat 2 jaar nodig is. Dus ik denk dat het kabinet zelf het gewoon denkt van, ja jongens, we kunnen niet anders. En hetzelfde geldt een beetje voor, denk ik toch, dat voorstel van Piet Adema, de minister van Landbouw. Er komt gewoon een enorm mestprobleem op ons af.
Ja.
Europa heeft heel lang een soort gedoogbeleid gevoerd naar de Nederlandse boeren. En die hebben nu gezegd, ja nee, dat kan niet langer. Dus er moet iets gebeuren. Dus daar dreigt weer een soort enorm ongeluk te gebeuren. Dus denkt Piet Adema, ja, ik moet als het demissionair kabinet wel ongelukken voorkomen.
Ja.
Dus die ziet het niet als nieuw beleid, denk ik.
Nee.
Maar aan die onderhandelingstafel zien ze dat wel zo.
En, ja.
En willen ze alvast een schaduw vooruitwerpen.
Ja. Ja, we hebben het er hier ook al eerder over gehad, dat je kan afvragen van ja, hoe lang kan je dat op de winkel passen volhouden? Ik bedoel, een kabinet is nou eenmaal een kabinet. Op een gegeven moment moeten er toch ook gewoon... Moeten ja, er maar dan moet er ook doorgehaald worden.
Ja, op de winkelpunt. Maar op een gegeven moment moeten de kozijnen ook weer geschilderd. Ja, ja. Dus, en dat, dus hoe langer het duurt, hoe meer je toch ook nog wel serieus beleid moet voeren. Om te voorkomen dat de winkel wegteert.
Ja.
Maar...
Die NPO is natuurlijk een goed voorbeeld. Want je kan vinden van de NPO wat je wil. En je kan hem willen opheffen of niet. Maar er werken toch honderden mensen. Er staan allemaal gebouwen. Er moeten netten gevuld worden.
En juist in die hele discussie van die NPO is natuurlijk ook vaak geconstateerd dat die onveilige werksfeer deels voorkomt door de grote onzekerheid en de korte contracten.
Zeker.
Dus je hebt als overheid ook een soort zorgplicht hier om te zorgen dat het publiek ook een beetje vooruit kan kijken en langjarige verbintenissen aan kan gaan. Dus dat weegt ook mee. Dus ik kan me best voorstellen dat 2 jaar inderdaad nodig is.
Ja.
Waarschijnlijk gaan ze het nu ook uitleggen waarom het nodig is. En dan moet je kijken of Pieter Omtzigt dan nog vol blijft houden in zijn verzet.
Ja.
Dus dat moeten we gaan zien.
Het is vooral Omtzigt die zich in dit verzet.
Nee, alle vier. Publieke omroep.
Wilders wil natuurlijk sowieso de heleboel afschaffen.
Je hebt migratie en de publieke omroep. Dat worden denk ik de totempalen van een nieuwe kabinet. Dat is de grootste symboolwerking gaan die krijgen. Los van of ze erin slagen om ook effectief beleid te voeren. Maar dat... Kijk, vorige keer heeft Wilders natuurlijk de cultuursector ook heel hard aanpakken. Dan weet ik niet of dat dit keer ook gaat gebeuren. Maar de publieke omroep, zeker.
Ja.
Omtzigt heeft volgens mij ook in het programma staan dat één net kan sneuvelen. Dat willen ze alle vier heel graag.
Ja, ja.
Toekomstbestendig maken noemen ze het. Hè?
Toekomstbestendig maken.
Ja, en snel natuurlijk dan. Want als de concessie met 2 jaar verlengd wordt, loopt die tot 2028 als ik het goed heb. Dat betekent dat je als nieuw kabinet nog heel veel... geduld moeten hebben voordat jouw bezuinigingsmaatregelen die ongetwijfeld komen zichtbaar effect gaan hebben. Dus dat is denk ik waar ze bang voor zijn.
Ja.
Zometeen zitten we vast en dan kunnen we niks meer.
Nee, en dan moet je maar zien of dat hele kabinet er nog zit in 2028.
Ja, nou ja, precies, ja. Ja. Dus dat speelt mee. En bij die boeren, daar vond ik overigens wel opvallend hoor, want... Adema had het helemaal niet over het verplicht opkopen of zo van boeren, maar over een nieuwe vrijwillige opkoopregeling die dan in de hoop dat daar nieuwe boeren toch dan voor zullen tekenen. En als ik het goed heb, was BBB helemaal niet tegen vrijwillige opkoop. Het was altijd dwang waar ze heel erg tegen hadden. Maar ja, de Caroline van der Plas reageerde als door een wesp gestoken toen het nieuws deze week uitlekte. En had binnen enkele uren kwam de mededeling vanaf de formatietafel: wij willen dit niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe Adema daarop gaat reageren.
Maar Caroline van der Plas is zich nog meer aan het ingraven tegen dat inkopen.
Ja, nou, dat, die indruk wekte ze wel deze week.
Ja, ja. Ja. En hoe verloopt zo'n debat in die Kamer, Raoul? Is dat vijandig, zo'n kabinet tegen de Kamer? Of is het...
Nou, dit speelt zich eigenlijk niet. Dit speelt zich eigenlijk allemaal af op de achtergrond, niet in kamerdebatten.
In de wandelgangen.
Dit zijn meer. Uitlekkende berichten, zeg maar. Want het officiële besluit over die concessie is in het kabinet nog niet genomen. En dat geldt ook voor die opkoopregeling. Dat was nog slechts een idee, wat dan uitlekte deze week. Dus de ideeën, zeg maar, worden al afgeschoten voordat ze concreet kunnen worden. Een ander akkefietje was natuurlijk deze week de gaswinning. In Groningen, waar de Eerste Kamer nu definitief een streep onder moet gaan zetten. En waar opeens ook onder aanvoering van deze vier partijen aarzelingen ontstonden. Van ja, hoe zit het dan met de leveringszekerheid? Maar daar was het wel grappig om te zien natuurlijk de aarzeling heeft alles bij elkaar nog geen 24 uur geduurd. Want toen waren ze terug in hun hok, want toen was heel Groningen zo boos. Dat opeens de ene naar de andere partij zei dat het een vergissing was geweest. En dat geldt overigens ook bij, moet ik nog zien hoor, bij die opkoopregeling en bij de NPO, hoe hard het verzet uiteindelijk is. Of het
als het puntje bij het paaltje komt. Is.
Ja.
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 Ja, want als je dat...
Als er zo meteen een keurige brief komt van Adema, van ik heb een hele mooie opkoopregeling en trouwens anders ligt binnenkort de hele veehouderij stil, want we produceren zoveel mest. Dat er dan niets meer kan, dan zal je zien dat het sentiment weer draait.
Ja, en bij de NPO is het natuurlijk idem dito. Ik bedoel, Wilders kan wel als een razende bol tekeer gaan daarover de hele tijd. Maar als die andere partijen daadwerkelijk hun handtekening moeten zetten onder het halveren, weet ik veel wat, van de NPO, is het natuurlijk ook nogal iets om te doen.
Ja.
Toch?
Ja, en... Ja, en als het argument wordt ingebracht, ja, we hebben ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid richting NPO. Die moeten langjarige afspraken maken met productiebedrijven, met programmamakers, weet je wel. Die plannen niet een jaar vooruit. Dat is dan weer een argument waar Pieter Omtzigt, denk ik, heel gevoelig voor zal zijn.
Ja.
Nou, je ziet het kabinet wel interessant. Die dreigen ook steeds vaker van, ja, als jullie dit willen, zoek dan maar lekker een andere bewindspersoon.
Ja.
Dat riep Hans Veilbrief deze week ook weer.
Ja.
Die heeft uiteindelijk jarenlang zijn best gedaan om Groningen weer een beetje... vertrouwen van de Gronings te herwinnen. Dus die had meteen zoiets. Als jullie dit van mij verwachten, dan ben ik gewoon weg.
Geëmotioneerd was hij ook.
Ja.
Ja.
En dat zag je natuurlijk eerder al, dat Rutte dat ook zei. Toen hij een kamermeerderheid, of een deel van de Kamer vond dat de steun aan de Oekraïne ter discussie moest worden gesteld. Toen zei hij ook, ja, prima als jullie het willen, maar dan moet je met iemand anders zoeken.
Ja.
Dus je merkt ook aan die andere kant wel een soort ongeduld. Van,
ja,
we zitten ook niet voor onze lol.
Het gekke is natuurlijk dat we wel eerder een lange formatie hebben meegemaakt. Maar niet eerder een lange formatie waarbij er met partijen wordt onderhandeld die toch, zou ik zeggen, als dat gezelschap zo diametraal staan tegenover het zittende kabinet. Het waren natuurlijk vorig jaar waren het eigenlijk dezelfde partijen.
Ja.
Dus die natuurlijk gewoon van nature al gewoon een soort sympathiekere houding tegenover dat kabinet hadden. Maar nu is het inderdaad twee heel, heel verschillende kanten op. Maakt eigenlijk de urgentie... ook alleen maar groter om dat kabinet een keertje te gaan vormen, zou ik
ja,
zeggen.
Ja, want het is niet heel houdbaar. Ja.
Nee.
Ja, je kan zeggen, VVD, die zit in het huidige kabinet, doet straks ook mee. Dat is nog de enige constante factor, maar die gedraagt zich natuurlijk niet als constante
factor.
Het
is een andere
factor.
VVD.
Het zijn hele andere, nieuwe VVD.
Een nieuwe VVD, ja.
En dat heb je eigenlijk nooit gehad. Zelfs niet toen het vorige kabinet, gedoogd kabinet natuurlijk, met Wilders. Toen kwam het CDA, die ging gewoon door in het nieuwe kabinet.
Ja.
Dus het is bijna altijd wel een grote partij die meegaat naar het nieuwe kabinet.
Ja.
Wat voor toch misschien iets meer consistentie zorgt dan we nu zien.
Ja. Hey, en Frank, was jij verbijsterd toen die stemming in de Eerste Kamer zo bleek te zijn dat ze toch ineens die gaswinning niet definitief zouden gaan stoppen? Of die kier open wilden houden voor de gaswinning in Groningen?
Ja, ik was er zelf niet bij eigenlijk, dus ik was ook niet verbijsterd. Maar ja, het was wel opmerkelijk.
Toen je het in de krant las.
Ja, toen was ik wel... Nee, toen was ik ook niet verbijsterd. Dat werd heel goed uitgelegd door onze correspondent in Groningen. Dat het, ja, dat idee van leveringszekerheid, dat het een soort rode lap is voor veel mensen in Groningen. Want dat natuurlijk altijd het argument was waarom die gasboringen door moesten gaan. Ja, en ze krabbelde natuurlijk ook alweer vrij snel terug. Dus ja, het was een soort Haagse oprisping die ook niet heel lang heeft geduurd uiteindelijk.
Maar wat zal ze dan bezield hebben om die oprisping toch op te laten rispen? Doe je voelt toch dat je dan meteen gewoon weer in een open wond begint te poeren?
Nou ja, je kunt je natuurlijk toch afvragen, als je er beton in gaat gooien, wat nu de bedoeling is, dan is het echt afgelopen. Terwijl we van de winter natuurlijk toch nog wel even die waakvlam aan hadden, omdat er een hele koude dagen waren. Dus ik denk dat dat meer de vraag is van, ja, kunnen we het ons nu echt permitteren? Maar goed, daarmee dus onvoldoende rekening houden met de gevoelens in Groningen en ook met de gevoelens van Veilbrief.
Ja. Vond jij het een legitieme vraag, Raoul, die ze opwierp in de Eerste Kamer? Is het veilig om het echt helemaal definitief af te sluiten?
Ja, nou nee. Kijk, wat een legitieme vraag is hoe zorgen wij dat we voldoende energie hebben zonder het Groningse gas? Dat is al een paar jaar een legitieme vraag. Zeker sinds de oorlog weten we hoe dringend die vraag kan zijn.
Mm-hmm.
We weten ook dat redelijk adequaat is opgelost in de afgelopen 2 jaar, doordat er gewoon maatregelen zijn genomen. Hè. Er wordt extra gas gewonnen onder de zee. We hebben heel veel extra vloeibaar gas geïmporteerd. We hebben die fabriek in Groningen staan waar het buitenlandse gas geschikt wordt gemaakt voor onze fornuizen. Er is heel veel gebeurd en toch blijkt uit de analyses die de Eerste Kamer ook heeft dat 1 of 2 echt strenge winters achter elkaar voor problemen kunnen zorgen. Dat de Eerste Kamer als instituut dat zichzelf graag ziet als het laatste slot op de deur bij belangrijke beslissingen daar vragen over stelt, is eigenlijk volstrekt legitiem en zelfs goed, zou ik zeggen. De conclusie, ja, ik denk alleen dat, ja, dat het is heel politiek onhandig dat ze daar vervolgens de conclusie aan hebben geboden. En dus wacht nog maar even met dat sluiten van die putten in Groningen. Want dat is in politiek opzicht gewoon een no-go. Dus als er een energietekort dreigt nog, dan moet dat wel worden opgelost, maar niet op die manier. Maar dat ze de vraag over hebben van hoe gaan we het dan doen? Ik bedoel, we willen meer garanties dat we niet in de problemen komen, ja, als het 6 weken achter elkaar vriest.
Ja.
Is op zich natuurlijk, daar is niks mis mee. Ja. Dus ze hebben zich alleen echt vergist in de gevoeligheid. Dit is, nou ja, dat Eerste Kamerleden zijn deeltijdpolitici, zitten veel minder in de hitte van de strijd op het Binnenhof. Dit had in de Tweede Kamer niet meer kunnen gebeuren. Niet in elk geval na het rapport van de parlementaire enquêtecommissie, waarin inderdaad ook die leveringszekerheid echt werd afgedaan als een argument dat veel te lang door opeenvolgende kabinetten is gebruikt om door te gaan met de gaswinning en die zelfs te verhogen. Dus dat argument is echt een taboe. Ja, en er waren het gewoon een paar senatoren die dat aspect van het debat hadden gemist.
Ja. Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de vraag en misschien zelfs het debat wel allebei legitiem waren. Maar dat dit gewoon al eenmaal de prijs is voor het beleid. Nou, en de manier waarop er met Groningen is omgegaan de afgelopen decennia. Dat gewoon echt super gevoelige materie is geworden.
Ja, je betaalt dus een prijs, ja, omdat, ja, dat woord leveringszekerheid, ja, zo vaak is misbruikt. Dat is natuurlijk wel ook wel heel zuur, want het staat ook wel een beetje rationeel beleid in de weg.
Ja.
En misschien ook wel dat we iets gaan doen waar we later spijt van krijgen. Ja. Dan kan het nog allemaal onvermijdelijk zijn, hè, gezien wat we allemaal hebben gedaan in het verleden. Maar ja, het is ook zonde. Want ik denk dat het wel een legitieme vraag is.
Ja.
Maar kijk, als dat argument zo vaak misbruikt is. Kijk, ik denk als de overheid zich netjes had gedragen, dan hadden ze nu kunnen zeggen, luister, we gaan hier echt nooit gebruik van maken, behalve als,
ja,
twee koude winters of
heel veel
stedentochten hebben.
Ja, mensen sterven van de kou.
Maar dat kan je alleen doen als je nog vertrouwen hebt. Ja, ja. Dat hebben ze verspeeld. Ja. Daar wordt gewoon de prijs voor betaald. Ja.
Ja. Ja.
Maar ik blijf het ook wel gek vinden dat je iets met beton vol stort. Want in een normaal land zou dat niet hoeven.
Nee.
Dus het laat eigenlijk zien hoe diep het wantrouwen is.
Ja, hoe diep het zit. Hé, hey, en jongens, ondertussen, hebben we enig idee hoe het met die formatiegesprekken gaat? Komt er nog wel eens een bericht of een geluid? Ja, ik kijk nu
allemaal
naar Pieter, omdat dat de enige is naar wie je kan kijken.
Korte berichten.
Maar ik vraag natuurlijk vooral aan de jongens aan de telefoon. Wat horen we van de gesprekken?
Nou, er komen nog steeds een heleboel mensen langs om hun visie te geven. Vandaag, volgens mij nu, op dit moment zit de Polder binnen. Vakbeweging, werkgevers, Sociaal-Economische Raad.
Ja.
Dat is ook een formatietraditie. Ze zijn laat dit keer. Je kunt wel een beetje aan de volgorde waarin de gasten worden uitgenodigd, kun je ook wel zien waar de prioriteiten van het kabinet liggen. Want de boeren en de vissers zijn al lang geweest. En nu is pas de FNV aan de beurt.
Ja.
Als de PvdA aan tafel had gezeten, was het andersom geweest, durf ik te zeggen.
Ja.
En verder is het, we moeten het doen met de sporadische mededelingen van de informateurs. En die hebben slechts laten weten dat de partijen deze week hun financiële huiswerk hebben gedaan. Dat wil zeggen dat zij hun wensenlijstje met dingen die zij willen hebben ingeleverd, met daarbij de dekking die ze daar dan voor ogen hebben.
Ja.
En dat hebben ze alle vier ingeleverd.
Okay.
Dus Van Zol was heel tevreden. En ik neem aan dat ze die lijstjes nu bovenop elkaar gaan leggen en kijken of daar iets van te brouwen valt.
Ja, en dat is toch, ik weet niet of het voor het eerst is, maar ik bedoel, het feit dat de PVV, de BBB en ook NSC gewoon moeten gaan zeggen wat ze willen en hoe ze dat dan willen gaan betalen. Dat is toch voor hun het grote punt, de bottleneck geweest altijd. Ja.
En tenslotte kunnen we vaststellen dat het al 2 weken best rustig is met de onderlinge schimpscheuten via de sociale media.
Ja, er wordt weinig getwitterd, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Dus voor wie hoopt dat dit kabinet er binnenkort is, ziet het er misschien iets zonniger uit dan 2 weken geleden.
Ja.
Pieter? Nou, die informateurs lijken in ieder geval wel een soort van controle te hebben, ja. Ze zijn ook met z'n tweeën. Misschien helpt dat. begrijp wel dat...
Maar waar maak je dat uit op?
Nou, dat het getwitter afgelopen is. Dat er wel dat ze lijstjes inleveren. Dat het nu echt ergens over gaat. Dat je ook wel een beetje voelt dat ze elkaar inhoudelijk, althans op een paar onderwerpen, duidelijker beginnen te vinden. Dat ze meer gezamenlijk optrekken in plaats van op Twitter vooral de verschillen te benadrukken.
Ja.
Wat natuurlijk 2 weken geleden bij het begin nog wel gebeurde. Hè, toen begon je Zielkens meteen van we moeten bezuinigen en Wilders zei niks ervan. Dat is eigenlijk sindsdien helemaal gaan luwen.
Ja.
Dus ze zoeken nu naar de gemeenschappelijkheden. En dat was ook bewust, volgens mij, dat zei die informateurs ook. Laten we beginnen met de onderwerpen. Of Raoul wel eens geanalyseerd. Ja, waar je het makkelijk over eens kan worden.
Even sfeer maken.
Dus misschien is dit ook nog de leuke fase. En komen straks pas de ingewikkelde onderwerpen. Ik begrijp wel dat Pieter Omtzigt gisteren weer geloof een uur en 3 kwartier langer bleef.
Is hij tenminste niet boos weggelopen?
Nee, maar er was blijkbaar toch weer wat onduidelijkheid over zijn opstellingen gerezen in het proces. Dat blijft natuurlijk altijd wel moeilijk te voorspellen.
Misschien is dat gezamenlijke oppositie voeren met een meerderheid in de Tweede Kamer tegen een aangeschoten demissionair kabinet.
Maar het werkt
ook
verbindend.
Wel heel verbindend en goed voor de stemming.
Ja.
Toch kan ik me best voorstellen. Dat is een heerlijke positie om te hebben. Lekker overal tegen zijn en steeds gelijk krijgen.
Ja. Dan krijg je wel een soort groepsgevoel misschien.
Ja. Hoor jij nog wel eens wat, Frank, uit die contraien? Of bemoei je daar niet mee?
Nou, weinig. Ik zag dat Caroline van der Plas wel zei dat er toch wel wat voortgang is geboekt. Maar goed, zij behoort natuurlijk echt tot de positivo's aan tafel al sinds het prilste begin. Dus verder inderdaad, het is vrij rustig. En over het algemeen is dat toch een beetje een cliché dat het dan goed gaat, als je relatief weinig hoort.
Ja,
maar goed,
ja.
Voor wat het waard is.
Ja. En hoe gedraagt Geert Wilders zich inmiddels in de Tweede Kamer?
Ja, die wendt wel aan zijn rol als leider van de grootste fractie. Hij benoemt dat ook heel vaak, hè, dat hij de leider is van de grootste partij.
Oh ja?
Ja, dat laat hij niet na, om dat toch nog wel eens te laten vallen. En het viel mij bijvoorbeeld op wel dat debat van de week over de Russische beïnvloeding, hè, waar heel veel gedoe over was. En toen, hij was ook zo heel vriendelijk richting Hugo de Jonge, die daar moest opdraven om over de IVD te praten. Van, hij heet hem echt welkom en tijd geleden, leuk om u hier weer te treffen en zo. Echt alsof de Jonge bij hem op bezoek was in zijn huis. Dat is toch weer een heel andere toon dan nog niet eens zo lang geleden, toen Wilders de Jonge een totale gek noemde op X. En die zelf maar moest vertrekken als hij Nederland bleef weggeven aan gelukszoekers uit het buitenland. Dus hij slaat een zelfverzekerde toon aan, zou ik zeggen.
Ja, het is ook heel aanmatigend, hè, natuurlijk. Om iemand die eerst hebt uitgescholden, dan zo heel quasi hoffelijk te gaan zitten welkom heten in het huis waar jij de leider van de grootste fractie bent.
Ja, ik geloof niet dat de jongen het zo opvat. Die leek enigszins verbaasd, maar wel
tevreden ook.
Ik vond het ook wel leuk. Ja, Wilders zei ook nog van, god, het moet een moeilijk debat voor u zijn, want u praat graag en u mag niks zeggen. Nou, dat vond de jongen ook nog wel grappig. Dus het gaat toch heel erg snel. Die nieuwe realiteit wordt heel snel geaccepteerd in Den Haag, denk ik. Je hebt nu gewoon hij is de grootste, hij heeft veel invloed, hij is de spil in de vorming van een nieuw kabinet. En daar schikt de rest zich dan ook vrij snel naar.
Ja, en wat moeten we daaruit concluderen? Ja, wat kan je daaruit concluderen? Ja, dat is eigenlijk de conclusie, hè? Dat blijkbaar...
Maar wat wel raar is...
Elke nieuwe realiteit ook weer snel, heel snel wendt.
Ja, maar het is natuurlijk wel raar, want Wilders was minimaal tot 2018 ook vrij enthousiast over Poetin. En dan als het debat over Russische beïnvloeding gaat, dan zou je toch verwachten dat de Kamer op zijn minst dat nog even constateert en daar kritische vragen over stelt. En meneer Wilders, heeft u ook nog met Voice of Europe gesproken? Maar dat blijft ook uit. Dus het gekke is dat op de een of andere manier de andere partijen ook een veel minder kritisch pad volgen.
Maar is dat dan een beetje lam geslagen?
Ja, de Frank heeft het gezien.
Nou, ik denk
hoe vond je dat debat over die Russische... Hoe verliep dat?
Nou, het was een raar debat, hè, aangevraagd door Wilders. Meteen toen die eerste berichten uit Tsjechië kwamen, hè, over die site en uit Voice of Europe. Die zou dan Europese politici in 6 landen hebben beïnvloed en in sommige gevallen ook betaald. Mm-hmm. Nou, Wilders dook daar meteen op en die vroeg meteen een debat aan. En dit is heel ernstig. Hij heeft natuurlijk zelf in het verleden een interview gegeven aan Voice of Europe. Zei hij van, ik lees het iedere dag en ben heel enthousiast. Dat is wel een tijd geleden, toen was het in andere handen. Maar ik denk dat Wilders wel aanvoelde van, ik moet snel actie ondernemen. Tegelijkertijd, niemand kent het werk eigenlijk van die inlichtingen zo goed als hij. Hij zit al sinds jaar en dag in die commissie stiekem, hè, die commissie over de veiligheid, over de inlichting en veiligheidsdienst in de Kamer. Dus hij wist waarschijnlijk op voorhand ook al dat er weinig gezegd kon gaan worden. Maar goed, hij kreeg in dat debat dus de kans om zelf nog eens te zeggen van, wij hebben niks aangenomen en dit is de bijl en de wortel van de democratie. Dus hij kon daar, ja, hij presenteerde zich als de bezorgde democraat. En dat was eigenlijk, denk ik, uiteindelijk de belangrijkste oogst van dat debat. Dus dat Wilders die kans kreeg. Verder ook geen moeilijke vragen inderdaad kreeg. Want ja, hij heeft natuurlijk inderdaad zelf, ja, ook in het verleden is hij wel positief geweest. Dus dit is toch een soort Achilleshiel voor hem. Dus je zou nog eens kunnen vragen, hè, van, is er nog contact gezocht, bijvoorbeeld recentelijk? Of hoe kijkt u nou zelf terug op uw oordeel over die site? Dat soort dingen, dat werd allemaal niet gevraagd. En dat komt dus deels omdat hij is natuurlijk inderdaad in overleg nu over de vorming van een kabinet. Dus daarmee vallen eigenlijk al drie partijen af. VVD, NSC, BBB. Die lijken toch weinig aanstalten te maken om hem te bekritiseren. Wat op zich logisch is, want als zij Wilders aanvallen, zal altijd de tweede vraag zijn van, waarom werk je dan met hem samen? Of waarom ga je dan met hem samenwerken? Dus die hebben niet heel veel aandrang om
hem daarover te vragen.
Aan de vuur en de schenen te leggen. Nou ja, blijft de rest van de Kamer over. Nou ja, dat is toch. Je ziet gewoon ook wel dat Wilders gewoon de meest ervaren fractieleider is, de meest ervaren debater. Dus dat, op het eerste oog zie je nu ook wat de voordelen gaan worden voor Wilders. Hè, dat hij in de Kamer blijft. Want die Kamerleden die controleren het kabinet en die gaan niet elkaar zo snel. Ja, echt kritisch bevragen.
Ja, maar dit zijn toch hele simpele kritische vragen om aan Geert Wilders te stellen? Ik bedoel, dan kan je toch als oppositiepartij, of dat is officieel nog geen oppositie, maar als linkse partij, als GroenLinks of SP, weet ik veel, zijn dit toch hele eenvoudige kwesties om aan hem voor te leggen?
Ja, ik was daar ook wel enigszins verbaasd over dat niet gebeurde. Ja, bijvoorbeeld, er ging dan alleen Denk eigenlijk deed het, hè? Maar die hebben dan natuurlijk weer een eigen insteek. En die begonnen dan met name over steun uit Amerika en Israël. En toen zag je ook meteen dat Wilders eigenlijk weer een beetje in zijn eigen, weer dit felle terugkreeg. Toen zei hij, ja, maar dat was bedoeld voor de verdediging in de politieke processen die tegen mij zijn gevoerd. Wat natuurlijk ook alweer een vreemde opmerking is, omdat er is afgesproken de rechtsstaat te respecteren en te verstevigen. Nou, alleen Timmermans zei toen nog even, ja, we hebben geen politieke processen in een rechtsstaat, hè, zoals Nederland. Maar verder bleef ook, niemand sloeg er eigenlijk op aan. Dus ja, hij kwam vrij makkelijk weg.
Vind ik toch heel wonderlijk. Toch dat er niet eens eens een poging dan is gewaagd. Raoul?
Ik had ook, de focus lag hier zo sterk op Forum voor Democratie, denk ik, bij veel fracties. En toen kondigde Baudet aan dat hij wegbleef bij dat debat, waardoor het eigenlijk al een beetje onthoofd was voordat het begon. Dus er stond wel een enorme roze olifant in de kamer bij dit debat. We hebben het eigenlijk, iedereen vermoedt dat het daar ergens in die hoek gezocht moet worden. Mm-hmm. Maar degene die dan, er kon niemand direct op worden aangesproken, want ze waren dan niet. Dus daar ging het debat wel onder gebukt, vond ik.
Ja, maar als je toch...
En Wilders was een uitstekende bijvangst geweest. Maar inderdaad, dat valt gewoon echt op. Daar brandt op dit moment niemand zijn vingers aan. Misschien gaat dat veranderen als dat kabinet komt. En hij daadwwerkelijk daar ook bewindslieden aan levert en zo, dan zal die positie denk ik wel anders worden. Want dan kan ik me niet voorstellen dat partijen als D66 en PvdA en GroenLinks het daarbij gaan laten. Maar op dit moment, we zitten toch ook in dat schemergebied waar iedereen nog zoekt naar zijn positie. En daarin floreert Wilders inderdaad wonderwel.
Ja, hij heeft de boel in zijn zak.
Ja. Ik moet overigens nog rectificeren, bedenk ik me nu, op dit onderwerp. Ik zei vorige week namelijk dat het op zich niet verboden is om geld uit het buitenland te ontvangen voor een politieke partij.
Ja.
Maar Renske Leijten, het voormalige SP-Kamerlid, wees mij erop dat dat wel zo is sinds vorig jaar. En dat klopt inderdaad, want die wet is veranderd. Dus het is wel verboden voor politieke partijen om geld te ontvangen uit niet-Nederlandse bronnen. Dus mocht het toch nog zo zijn dat er op een of andere manier dan ook daadwerkelijk bewijs komt dat een politicus of een politieke partij geld uit het buitenland, uit Rusland heeft gekregen, dan is dat dus strafbaar.
Oké.
Nou, zo belangrijk om nog even te weten.
En welke straf staat daar dan op?
Nu vraag je me te veel.
Oké. Nou, als Renske Leijten zich even wil melden.
Maar Frank wilde ook nog iets aan.
Ja, Frank wilde ook nog wat zeggen.
Nou, het is wel dat het ook heel makkelijk te omzeilen is. Hè? Want zo'n Verenigde Mogelijkheid kan hier gewoon een rechtspersoon opzetten. En dan krijg je het geld uit Nederland. Dus,
ja, precies.
Ja, in die zin is dat, ja, is dat formeel zo. Maar dat hoeft niet mensen te beletten om toch geld uit het buitenland te
Poetin hoeft hier maar een bv'tje op te richten. En hij kan gewoon rustig betalen wat hij wil.
Ja, natuurlijk, dat zag je ook in Tsjechië. Hebben ze zo'n website. Dan heb je dus in Tsjechië al een entiteit feitelijk in je zak zitten.
Ja.
Nou goed, je ziet dat nu in Hongarije. Het onderzoek wordt uitgebreid. Hè? Je ziet in Duitsland. Dus je ziet wel overal dat er zo'n onderzoek loopt naar die beïnvloeding. Dat zal waarschijnlijk ook nog wel even doorgaan. En inderdaad, ja, het is wel wat Roel zegt. De focus ligt op vorm van democratie. Want Wilders heeft lang geleden een interview gegeven aan Voice of Europe. Heeft de laatste jaar natuurlijk ook zijn positie wel enigszins veranderd. Tenminste sinds de inval van Oekraïne. En dat geldt natuurlijk niet voor Forum. En zeker die Marcel de Graaf, hè, die dus voor Forum lijsttrekker wordt in Vlaanderen. Ja, dat was. Die is onlangs, want dat is wel opmerkelijk. Die zender is uit, of die site is uit de lucht genomen. Maar op Twitter of op X kun je nog steeds. Verspreiden ze nog steeds berichten. En dan zie je bijvoorbeeld dat. Ze verspreiden nu ook weer een bericht waarin Marcel de Graaf als held van de week of zo wordt gepresenteerd.
Werknemer van de week. Dat,
ja, zoiets. Want hij had gezegd dat Oekraïne het centrum is van een pedofilienetwerk of dat soort teksten.
Ja.
Dus ja, dat is toch hè, wat je ook al eigenlijk in de campagne zag. Forum is zo ver opgeschoven dat ja, Wilders daarmee vergeleken al acceptabel wordt.
Ja, ja. Dus misschien dat hij op
ideale bliksemafleider. Hebben we vorige keer al geconstateerd dat ook linkse partij daar een beetje intrapt. Toen Jesse Klaver en Jan Paternotte ineens een hele harde aanval op Baudet lanceerden. Denk ik, ja, had je energie bewaard om misschien Wilders ook te proberen aan te pakken. Maar dat doen ze blijkbaar niet. En je ziet ook dat de PVV zich in debatten, zelfs in het debat over vaccinatie, wat deze week was, ook zich afzetten van die idioten van Forum. En wij zijn redelijk. Hè? Er werd ook, dat is Gideon van Meijeren die weer over de leugens omtrent de vaccinaties begon. Dan zegt een PVV-Kamerlid tegenwoordig dat hij gek wordt van het geraaskal van dit Kamerlid.
Ja.
En dan zijn zij meteen. Ze zijn wit gewassen.
Ja, omdat ze zich met z'n allen tegen
voor ja, ze zijn redelijk ten opzichte van die onredelijkheid. Ja. Zijn zij redelijk.
Ja.
En dat, ik weet niet of dat zo blijft, maar dat, wat ja, je merkt volgens mij, ja, Vorm voor Democratie is voor iedereen de favoriete vijand. Daar kan iedereen wel wat mee. En Wilders zijn ze of bang voor, omdat hij natuurlijk toch vrij goede debater is. Misschien nou ja, zit er ook bij D66 en PvdA GroenLinks, die zijn ook weer bang dat ze te veel als elitepartijen worden gezien, denk ik, inmiddels door die campagne die we hebben gezien. Dus die zijn zich misschien ook aan het bezinnen, wat is nu de goede strategie voor de komende jaren?
Nou ja, het is misschien ook gewoon opportun om Wilders te normaliseren, inderdaad. Ik bedoel, als je hem aanvalt, dan is het van, ja, maar zoveel mensen hebben opgestemd, die zijn zeker allemaal idioot.
Ja.
Ik vind ons zeker al mensen die op ons gestemd hebben racisten.
Ja.
Ja, toch? Dus het is ook ja, gewoon, denk ja, dit is nou blijkbaar de standaard waar we ons naar moeten gaan voegen.
Ja, zo werkt ja. het blijkbaar.
Zo werkt het blijkbaar.
Ook wel zorgelijk.
Zo was met Forum en de PVV wel grappig gegaan. Hè? Want toen Forum zich meldde aan het politieke front, was er een soort algemene verwachting en zelfs hoop dat zij dan het redelijke populistische alternatief rechts van de VVD zouden worden.
Ja.
Hè? Omdat met de PVV geen land te bezeilen was. dat is een tijdje, dat zijn we alweer bijna vergeten, maar was dat een beetje de verwachting Zeker. Die rond Forum hing in veel kringen natuurlijk. Ja. En dat in de tijd dat Henk Otten en zo daar nog rondliep.
Ja, maar dat komt ook omdat Thierry Baudet columnist in NRC was geweest en had bij Buitenhof gewerkt en had gestudeerd. Ja. Dus het was allemaal van, nou, dat is blijkbaar een keurige rechtse man die een wat extreem geluid laat horen, maar daar kunnen we wat mee. Achtig, dat gevoel.
Nou ja, en ook een partij die met een kader, die misschien een kader wilde gaan opbouwen en die dan wel bewindspersonen zou kunnen leveren. Ja, het is echt heel opvallend hoor, als je ziet hoe dat zich heeft ontwikkeld nu. En dat slaat inderdaad ook weer terug in positieve zin op de PVV.
Ja.
Dus het is echt wel een van de oorzaken. Ik bedoel, iedereen heeft het gehad natuurlijk over de VVD die opeens in de verkiezingscampagne zei, nou, misschien toch maar met de PVV. Is ongetwijfeld een enorme factor geweest. Maar die aanwezigheid van Baudet, daar heeft ook daar echt enorm aan bijgedragen. En Wilders heeft daar ook heel handig gebruik van gemaakt.
Ja, ja. Frank, je had een verhaal in de krant over de mondkapjesdeal. Je hebt vele, vele, vele verhalen gehad over de mondkapjesdeal van Siewert van Linde. Is dat eigenlijk nog dagelijkse kost voor? Ben je daar dagelijks mee bezig met die affaire, Frank?
Nee, niet dagelijks. Hoewel okay. Het wel weer wat meer wordt. Want nu komt natuurlijk die civiele zaak komt eraan in april, dus deze maand. Waar ze proberen dat geld terug te eisen. Zowel de staat als de stichting, die caritatieve stichting die zich benadeeld voelt. En de strafzaak, dat onderzoek is ook in de afrondende fase. Dus dan gaan we horen of Siewert ook strafrechtelijk, Siewert en zijn compagnons uiteraard, ook strafrechtelijk vervolgd gaan worden. Dus ja, het begint nu wel wat meer te worden. En nu, dat is dan deels denk ik toevallig, kwamen deze week heel veel stukken naar buiten. We hadden in mei 2021 een verzoek gedaan op basis van de wet Open Overheid om stukken te krijgen. En die kwamen van, ja, deze week. Dus iets later dan eigenlijk zou moeten, maar en heel wat dwangsommen later. Maar er stonden toch wel interessante dingen in.
Waar hoorde je of waar las je? Wat frappeerde je echt toen je die stukken las?
Nou, wat je eigenlijk ziet, en wat is toch wel een beetje bevestiging van het idee wat wij al hadden, is dat ze toch al eerder in de gaten hadden dat dit een hele rare, misschien wel riskante deal is geweest. En dat zag je nog het beste. Uiteindelijk is er dus, er was vanuit die inkooporganisatie LCA was er veel weerstand tegen die deal. Er zijn ook integriteitsmeldingen gedaan, hè, van mensen die dachten van hier is iets niet in de haak. Mm-hmm. Waar komt die Siewert van Linde opeens vandaan? Toen is er al een onderzoek gestart door forensische accountants van Grant Thornton. En die begonnen dat onderzoek en die zei op zich, we zien eigenlijk geen rare dingen tussen die inkooporganisatie en dat bedrijf van Linde, maar mm-hmm. We vragen ons wel af, en ze constateren ook al, het is gek, dat bedrijfje van Linde en zijn compagnons, Relief Goods Alliance, dat komen we eigenlijk nergens tegen. Er is nooit een publieke uiting geweest, hè, dat bedrijf bestaat.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd zegt hij dat hij om niet werkt, dat hij gratis werkt. Dus die wilde gaan kijken naar van wat heeft hij nou voor winstmarges in rekening gebracht. En daarvoor moesten ze onder andere met Van Linde gaan praten en wilden ze echt kijken van wat is er nou in China gebeurd, hè? Wat is daar nou betaald? En dan zie je gewoon in die stukken dat ze daar heel beducht voor zijn bij VWS. Van dit heeft impact en dat moeten we in de gaten houden voordat er paniek uitbreekt. Dus ja, je vraagt je af waarom zou, als die deal allemaal prima in orde was, waarom denken mensen dan dat er paniek uitbreekt als er wat beter naar gekeken gaat worden? En uiteindelijk wordt dat onderzoek dus ook tegengehouden. Hè? En dan zijn ze allemaal heel erg opgelucht van heel goed nieuws. En ik was er ook heel blij mee, zeggen ambtenaren. <ja. laughs> En wat je dus ook, ja, de gevoeligheid die ik natuurlijk achteraf zie, is van dat er een minister prominent bij betrokken was, namelijk Hugo de Jonge. Hè? Ja. En dat ze waarschijnlijk toch ook wel in de gaten hadden dat er mogelijk heel veel geld is verdiend, de Siewert van Linde. Want ik heb dat destijds gehoord, hè, dus al eigenlijk maanden voor onze eerste publicatie van dat deugt iets niet en er is veel geld, dit heeft het niet om niet gedaan. Dus dan zullen waarschijnlijk ook meer mensen, ook binnen zijn ministerie wellicht, dat soort signalen hebben gekregen. En je ziet dan ook daarna blijven ze dus eigenlijk bezig om het klein te houden. Van, en wij hebben dan op zoek gedaan, mogen we het chatverkeer van de jongen met de andere hoofdrolspelers, hè, andere hoge ambtenaren, over deze deal. Maar VWS houdt dat tegen. Maar wij hebben ook een verzoek ingediend bij Financiën, want er was ook een topambtenaar van Financiën bij betrokken. En Financiën is op een gegeven moment wel bereid om die stukken te geven. Maar ja, dan doet VWS er echt alles aan om dat tegen te houden. En ja, ze raken ook een beetje in paniek als Financiën dus het poot stijf houdt. Van ja, we komen nu in een enorme storm terecht. En nou goed, en uit die stukken blijkt dan natuurlijk uiteindelijk dat die jongen er zo prominent bij betrokken was.
Ja, men was er gewoon ja, van op de hoogte. Of
het past natuurlijk helemaal in het patroon. Hè, het feit dat ze de deal alleen al sloten was vanwege angst voor de publicitaire en voor Siewert van Linden, ja, die dan in talkshows verontwaardiging zitten, ja, zijn.
Dus het hele
al het handelen werd bepaald door...
Hoe komt het over?
Hoe komt het over? Ja. En dat hebben ze, daar zijn ze, moet je ze nageven, eigenlijk tot het einde toe heel, heel consistent in.
Ja.
Dus tot en met zowel, de publicaties van Frank kwamen. Hè, toen was ook de eerste reactie van Tamara van Ark, die toen volgens mij minister van Zorg was, als ik me niet vergis. Die ook nog zei van, hey, Siewert, we gaan echt wel zorgen dat dit goed afloopt. Maak je geen zorgen. Ook omdat ze er zelf in zaten. Hè, want op een gegeven moment hebben ze besloten om tegen hem te gaan opereren en geld terug te eisen. Maar dat heeft heel lang geduurd. Want ze bleven heel langzaam optrekken, omdat het ministerie waarschijnlijk ook wel aanvoelde van, wij zijn hier misschien wel minstens net zo schuldig.
Ja.
Met de minister die dit even op een achternamiddag zo'n deal heeft goedgekeurd.
Ja. Dus zowel het sluiten van de deal als het toedekken of als de reactie op alles wat er daarna gebeurt,
heel lang nog
gaat altijd over van...
Dus het laat, en dat is het echt zorgelijk. En daarom is het zo belangrijk om dit nauwgezet te blijven volgen. Het is heel zorgelijk voor het zegt heel veel over de taakopvatting van ambtenaren, blijkbaar. Die minister uit de wind houden, publicitaire stormen, dat vinden ze allemaal heel erg. En dat bepaalt hun handelen.
Ja.
En je zou willen... En
ja, want het was trouwens... Oh, sorry. Was trouwens niet van Ark, hè, de minister die zei van, we zorgen dat het wel goed kwam. Dat was een hoge ambtenaar die meteen naar die eerste publicatie in de Volkskrant belde. Tenminste, zij belde aan hem, maar na van die in de contact had gezocht. En daar zij presenteerde zich daarin die ambtenaar als het geweten van de minister. En zei van, ja, en we hebben het had nooit naar buiten mogen komen. En het is heel vervelend en zo. Dus dat was helemaal vanuit dat idee. Hè. Dus niet wat ik zelf had verwacht van verontwaardiging. Van, hoe kan dit nou? En bij het ministerie was meteen zoiets. Want ik schreef dus een dag later ook van Dien is op het matje geroepen bij het ministerie. En toen is een woordvoerder van het ministerie ook gaan rondbellen naar andere media. Van, dat is helemaal niet waar. En we hadden gewoon een goed gesprek en zo. En dat was vanaf het begin eigenlijk het idee van, we houden het klein. Hè. Van Dien heeft het zelf in het begin ook nog over een stormpier. Wat wel weer overwaait waarschijnlijk.
Ja, en dus altijd meer van de teneur van, dit had nooit naar buiten mogen komen, in plaats van, dit had nooit mogen gebeuren.
Ja.
Ja, maar goed, dat is inderdaad wat we in die tijd ook al vaker hebben geconstateerd, dat het de taakopvatting van het ministerschap toch meer was van, hoe verkoop je alles in plaats van hoe doe je alles zo goed mogelijk?
Ja.
Toch?
Ja, en dat is wel een beetje de rot die in het...
In dat systeem zit.
Ja, net als dat Kamerleden ook vaak niet meer echt een goede rolopvatting hebben. Die denken ook dat het op neerkomt om het publiek te behagen en zoveel mogelijk zetels binnen te halen. Terwijl uiteindelijk zijn ze aangesteld om goede wetten in te voeren en de kwaliteit van de wetgeving te bewaken. Dus je ziet op alle niveaus dat denk ik toch ze te veel laten leiden door het beeld wat er van in de wereld komt.
Ja.
In plaats van de inhoud.
Ja, ja. En roert Siewert van Linden zich nog, Frank, zelf, in de hoogste eigen persoon?
Op Twitter af en toe. Maar ja, hij zei nu...
Als hij anderen de maat gaat zitten nemen, of ook over dit zelf.
Ja, hij zei van, misschien moet ik zelf ook maar eens wat stukken openbaar gaan maken. Dat was dus een soort, ik weet het niet, een soort dreigement. Ik heb geen idee, maar... Alle stukken liggen volgens mij nu bij het OM inmiddels.
Dus, ja.
Als het goed is.
Maar zijn verweer is nog altijd van, als het echte verhaal naar buiten komt, dan zullen jullie het pas snappen, toch? hoe het echt zit.
Ja, hoewel helaas ook wel een beetje een boodschap. Dat ging rond die CEO van Ajax. Hè, die moest aftreden vanwege die handel en voorkennis. En toen zei hij ook van, goh, ja, toch triest dat je zoiets overkomt als je iets doet met goede bedoelingen zonder genoeg kennis of zo. Dus dat leek het dan een beetje... Ik zou je kunnen interpreteren als dat het ook misschien... Dat hij ze ook zo naar zichzelf kijkt. Van, ik heb het allemaal met goede bedoelingen gedaan en het is misschien allemaal niet goed. Niet helemaal goed verlopen, maar het was zonder kwade intentie.
Ja, meer onnozelheid dan slechtheid.
Ja, maar een onnozelheid die een hele mooie nieuwe auto oplevert.
En... Zeker. Ja, en tot nu toe heeft hij nooit de onnozelheidskaart getrokken, maar was het altijd van, wacht maar tot het echte verhaal naar buiten komt.
Hij wist alles.
Ja.
Over elke kwestie.
Natural born bedweter.
Ja, dus dan is het heel moeilijk om deze kaart te trekken.
Ja, over bedweters gesproken, Raoul. D66 heeft zichzelf tegen het licht gehouden. Ja, een soort lange traditie bij de Partij van de Arbeid, om altijd dikke rapporten vol zelfhaat en zelfbeklag te schrijven. Maar dat doet D66 nu dus ook. En ze vinden zichzelf te grote bedweters, toch? Kort samengevatte conclusie.
Nee, ja... Om te beginnen, complimenten voor D66. En voor al die andere partijen die elke keer na een verkiezingsnederlaag weer een commissie aan de gang zetten om te onderzoeken hoe het zover is gekomen. Ja. En die dan over het algemeen dingen opschrijven die de kiezers ook al hadden gezien, want daarom hebben ze niet op ze gestemd.
Ja.
Maar
zichzelf dan ook nooit een beetje sparen, hè?
Nee. Dat, en de, vooral de, zeg maar, de klassieke middenpartijen, ja, die zijn inderdaad wel van de zelfvreseling.
Ja.
Dit is een snoeihard rapport wat, ik noem maar iets, een partij als de PVV echt nooit over zichzelf zal schrijven.
Nee, dat zou Geert Wilders ook eens eentje moeten doen.
Maar eigenlijk alles is misgegaan in de afgelopen jaren. Dit is dus een rapport dat door de partij is besteld en onder auspicie van het Wetenschappelijk Bureau en de Tweede Kamerfractie tot stand is gekomen.
Ja.
En de conclusie is dat D66 een onmisbare partij is. Dat is dan het goede nieuws. Maar dat er afgelopen jaren in twee kabinetten eigenlijk de partij steeds ongelukkiger is geworden. En het is overigens ook even geleden, want ook D66 heeft wel een rijke traditie hoor aan introspectie. Maar dit soort dingen vinden bijna altijd plaats na regeringsdeelname. Want dat zijn altijd de momenten waarop partijen zichzelf verliezen. Omdat er dan politieke compromissen worden gesloten. De vorige keer dat D66 had geregeerd was in Balkenende 2. En die is ook geëvalueerd. En dat is ook wel grappig aan dit rapport. Want ze nemen de conclusie van 2007 gewoon over.
Namelijk?
Dus, toen had D66 nog maar 3 zetels. Hè? Toen het regeeravontuur met Rita Verdonk voorbij was. En ze zichzelf bijna hadden opgeblazen. En ook bijna hadden... opgeheven, overigens. Hè? Dat D66 was er bijna niet meer geweest in 2005, 2006.
En wanneer is die knoop dan door? Hoe ging dat dan met dat zichzelf? Was er een congres waarin zichzelf zouden opheffen?
Er is een congres geweest waar serieus werd gestemd over zullen we ermee stoppen?
Jeetje.
Ja, dat is het. Ja.
En dat is een close call geweest, die stemming, of niet?
Ja, er was nog een behoorlijk deel van de leden vond dat nog best een goed idee.
Halleluja.
Maar om in andere vorm of zo dan weer door te gaan. Maar goed, het is niet gebeurd. En D66 is natuurlijk daarna de weg terug omhoog. Heel geleidelijk ingeslagen. Met het grote hoogtepunt van de verkiezingsoverwinning van Sigrid Kaag natuurlijk.
Ja.
Dat was onder het nieuw leiderschap. En dat is wel een van de conclusies. Weet je nog, dat was de slogan, hè? Nieuw leiderschap. Ja. Eigenlijk niemand in D66 wist wat nieuw leiderschap betekende. Pas achteraf, dus na de verkiezingsoverwinning, is een commissie zich daarover gaan buigen. De verwachtingen die de slogan wekte kwamen zo uiteindelijk als een boemerang naar D66 terug. Ik zei dus net, hè, ze grijpen dus voor het gemak terug naar de conclusies uit 2007. Die conclusie is, als je deelneemt aan een kabinet, moet je niet op twee gedachten hinken. We straalden te veel uit, we zitten wel in het kabinet, maar we voelen ons er niet in thuis.
Ja.
Oppositie voeren tegen je eigen kabinet is moeilijk. En dat is natuurlijk waar. En dat is ook wel echt het verhaal natuurlijk geweest. Want we weten allemaal met hoeveel tegenzin D66 uiteindelijk aan tafel is gekomen in de vorige formatie. Omdat ze hadden beloofd dat ze niet meer met dat conservatieve blok van CDA en vooral de ChristenUnie zouden gaan regeren. Omdat dat natuurlijk heel veel progressieve idealen in de weg staat. Mm-hmm. Nou ja, daar ging die hele formatie over. Uiteindelijk toch ingestapt, hè? Sigrid Kaag, stap naar voren. Ja, en eigenlijk betreurt deze evaluatie alles wat er sindsdien is gebeurd. Maar tegelijkertijd denk ik dan, zoals altijd bij dit evaluatierapport, stel nou dat je de partijleider bent. Wat moet je daar nou mee? Want er staat dus, ze hebben op twee gedachten gehinkt. Aan de ene kant probeerden ze hun progressieve geluid te blijven vertolken. Aan de andere kant werden ze door de kiezers gezien als deel van het conservatieve kabinet, rechtsconservatieve kabinet. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk gewoon de feitelijke situatie. Maar wat hadden ze dan moeten doen? Vraag ik me wel steeds af. Dus ik bedoel dan, dat is wel vaak het probleem met deze evaluaties. Er wordt dan vervolgens niet gezegd waar dan de verkeerde beslissing is genomen. Want dat is eigenlijk met twee smaken. Eén, we hadden nooit in dat kabinet moeten stappen. Maar die conclusie wordt ook niet getrokken. Of twee, we hadden ons daar maar helemaal over moeten leveren aan de dominante toon van dat kabinet. En dat lijkt me ook heel ongewenst.
Ja. Ja.
Vanuit D66 beredeneerd. Dus ik kwam daar zelf bij lezing wel niet helemaal uit, eerlijk gezegd. Er is morgen overigens op zaterdag het D66-congres. Daar gaan ze het over hebben. Mm-hmm. Dus ik ben wel benieuwd hoe Rob Jetten daar zelf op gaat reflecteren. Maar ja, nou ja, en verder wat ook wel ingewikkeld is, is dat ze zichzelf inderdaad te bedweterig uit de hoek vinden komen op belangrijke dossiers, zoals bijvoorbeeld het stikstofdossier, waar D66 natuurlijk de grootste voortrekker is geweest binnen de coalitie. En dan, dat veel kiezers dat niet hebben gevolgd. Tegelijkertijd denk ik dan, ja, als je als partij ervan overtuigd bent dat de natuur gered moet worden,
ja,
dan is het, kijk, het is een feit dat de partijen die dat minder, die daar minder mee begaan zijn, de verkiezingen hebben gewonnen. Maar is de conclusie dan dat je een ander standpunt moet innemen? Of ja, misschien, ja, dat je het anders moet uitdragen in elk geval, vindt deze commissie, minder bedweterig. Maar daar blijf ik toch ook. Ja, wat moet ik, stel dat ik de stikstofwoordvoerder van D66 zou zijn, zou ik me nu wel afvragen wat ik hier nou mee moest.
Ja, en ze hebben natuurlijk ook de pech dat Sigrid Kaag gewoon de favoriete vijand werd van rechts Nederland. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een frame geweest waar ze mee te dealen hebben gehad.
En ja, de pech of het geluk, dat is maar net hoe je het bekijkt.
Ja.
Ze is ook wel het boegbeeld van progressief Nederland even geweest natuurlijk.
Zeker.
2021.
Zeker.
En laten we heel eerlijk zijn, er is ook gewoon de directe concurrentie. Daar is gewoon een ontwikkeling geweest. Die fusie van PvdA en GroenLinks is weliswaar geen doorslaand succes. Maar uitgerekend op de kiezers van D66 had het wel een grote werking.
Aantrekkingskracht, ja.
Ja, dus er is wel een grote concurrent bijgekomen die bovendien in de oppositie zat en dus vrijer kon praten, omdat ze niet vastzaten aan allerlei coalitieakkoorden.
En Raoul, wordt er nog gereflecteerd op het beroemde debat met de motie van wantrouwen voor motie van afkeuring richting Mark Rutte? Waar Sigrid, die dus nee, D66 eigenlijk niet
nee,
gesteund
niet zo,
heeft, maar wel.
Nee. Man, dat worden sowieso de commissie, dat is denk ik verstandig hoor, maar er worden geen namen genoemd van mensen, of behalve die van Kaag en Jetten in het algemeen, omdat het de partijtop is. Nee, wordt er niet in ingegaan, maar dan wordt er gewoon vastgesteld. Ja, eigenlijk is de conclusie van we hadden niks in dat kabinet te zoeken.
Ja.
Maar ja, we weten ook allemaal hoe dat kabinet er is gekomen, toch? Dus ik bedoel, dat vond Kaag ook, dat ze daar niks in had te zoeken. Maar ja, op een gegeven moment dreigt het land natuurlijk onbestuurbaar te worden.
Ja, dus het is ook een offer geweest.
Ja.
En zo werd het ook gevoeld destijds.
Ja, en daar hebben ze dus wel een prijs voor betaald. Maar ja, wat bedoelde, je zou eigenlijk wel uit zo'n evaluatie toch ook wel een soort conclusie willen trekken. Wat doen we dan de volgende keer? Want ik geef op een briefje dat de volgende keer dat D66 weer een aanmerking komt voor regeringsdeelname, zal het weer met een paar partijen zijn waar ze het structureel mee oneens zijn. Dat is het lot van een partij die doorgaans zo tussen de 10 en de 25 zetels kan leveren. Overigens die conclusie, oppositie voeren tegen je eigen kabinet is erg moeilijk. Werpt wel eens een schaduw vooruit naar de vier formerende partijen nu. Hè? Want dat is namelijk precies wat zij van plan zijn te gaan doen.
Ja.
Wel een kabinet op het bord zetten en daar dan oppositie tegen gaan voeren. Ja, ja, ja. Ja. En dat is natuurlijk moeilijk, dat is zo. Want dat snappen kiezers niet. Die raken daar al snel de weg in kwijt. Dus wat dat betreft kunnen ze hun borst nat maken.
Mag ik nog even een ander verhaal voor D66 vertellen?
Graag.
Wat je ook in de evaluatie had kunnen constateren, dat het misschien heel goed is geweest dat de afgelopen 2 jaar een kabinet is geweest, wat ons door de oorlog heeft geloodst, wat ons volgens mij een vrij goede minister van Defensie heeft opgeleverd, Kajsa Ollongren. Ik geloof dat de begroting ook nog redelijk goed is achtergelaten door Sigrid Kaag, hè, als we nu de balans opmaken. Juist door dat 1 april debat heeft Mark Rutte zich gedwongen gevoeld om heel veel concessies te doen naar D66. We hebben hier wel eens vaker besproken, het was eigenlijk een knetterlinks kabinet. Ja. Dus als je puur kijkt naar wat je hebt bereikt als partij,
ja.
Ik begrijp niet dat dat geen rol speelt in zo'n evaluatie. Ja, ja. En dat je dan vervolgens een electorale prijs betaalt, ja, gaat het daarom? Is dat nou echt waarvoor je op aarde bent? En moet je dan meteen weer een analyse maken van je kan afvragen hoe bruikbaar is het? Want de wereld verandert continu. Het samenspel tussen politieke partijen verandert continu. Mm-hmm. Dan moet je continu een nieuwe positie toekiezen. Nou, soms valt het gelukkig uit, hè, zoals toen met Kaag. Soms valt het ongelukkig uit, zoals nu met PvdA en GroenLinks die samenkomen. Maar er zit een soort aanname onder zo'n studie, dat als je dit allemaal heel grondig onderzoekt, dat je dan tot iets verstandigs komt. Kijk, Raoul zegt,
je vindt het eigenlijk, om met Carl Adriaanse te spreken, scorebordjournalistiek. Er is een electorale afstraffing geweest, dus het is allemaal fout geweest.
Ja.
Terwijl je eigenlijk moet kijken, hoe is er gevoetbald tot het moment dat die electorale afstraffing...
Wat hebben we nou gedaan? Laten we even rustig de balans opmaken als partij. Mm-hmm. Welke ministers hebben we geleverd? Welk beleid hebben we kunnen realiseren? Hoe lag de wereld erbij voordat we begonnen? Nou, we zijn toch redelijk goed door die oorlog in Oekraïne gekomen. Weinig twijfel. Samen opgetrokken. Veel steun aan Oekraïne worden we allemaal omgekezen.
Allerlei fondsen voor windmolens
We hebben meteen dat energieplafond ingevoerd. Dus de maatschappelijke onrust weten te bezweren. Kan je ook allemaal concluderen. Daar gaat het toch om. Je gaat toch de politiek in om de wereld een klein beetje beter te maken. En dan is toch de vraag, hebben we de wereld een klein beetje beter gemaakt? En als de prijs is van de wereld een klein beetje beter maken, je 8 zetels, prima. Dan aanvaard je dat als een... En dan ga je daarna weer denken, hoe gaan we nu de wereld een klein beetje beter maken? Als in onze nieuwe rol. Maar dit... Ja, ik vind het... Ja, nee, ik wind me er enorm af op. Ik vind het zinloos. Het heeft ook nog nooit geholpen.
Als een partij weer zijn zelf-evaluatie moet doen, dan moeten ze jou echt inhuren om die commissie te leiden.
Maar je moet weten, wat
ik
is de vraag?
Een hele leuke positieve kijk. Ik snap wat je
maar
bedoelt.
Maar er zit ook de aanname in dat het in de inhoud zit. Hè? Dus als ze al gaan studeren, dat het in de inhoudelijke boodschap is. Nou, we weten één ding. Verkiezingsoverwinningen worden niet bepaald door de inhoudelijke boodschap. Daar speelt emotie een rol, personen. Dus er zit ook een soort... Er wordt gewoon niet goed over nagedacht welke vraag ze willen beantwoorden. Wat ze uiteindelijk echt belangrijk vinden. En ze vertrekken gewoon. Het is wel vermakelijk, dus wij zijn er blij mee. Ik bedoel, wat ons betreft kunnen ze nog jaren door. Maar,
kijk, het is natuurlijk feitelijk. Maar Raoul?
Nou, één belangrijke inhoudelijke conclusie dacht ik wel. Ja, dat slaat wel de spijker op zijn kop. Als je het hebt over bijvoorbeeld over het klimaatbeleid, heel belangrijk van D66, mm-hmm. Dan zeggen ze, daar ligt onze overtuiging. Maar we zijn er onvoldoende in geslaagd een wenkend perspectief te schetsen. Terwijl voor onze tegenstanders op dat punt het veel makkelijker is om een verhaal te vertellen wat dicht bij de mensen staat. Weet je, het is duur, we hebben er last van. Het geeft allemaal overlast, dat klimaatbeleid, dus we willen het niet. En daar hebben we het eerder wel over gehad, dat wel bij tamelijk abstracte onderwerpen als het klimaatbeleid ingewikkeld is. Omdat de gevolgen van de dingen die je wel of niet doet, per definitie op de heel lange termijn liggen. Ja, dus je blijft zitten met dat verhaal. Als we nu niks doen, hebben we over 40 jaar enorme problemen. En dat is een lastig verhaal als je de verkiezingen volgende week hebt. Dus dat wordt wel vastgesteld. Tegelijkertijd is dat dan ook de vaststelling. Zonder dat er nou perspectief wordt geschreven van ja, dus misschien moeten we het volgende keer zo doen. Ja, schets een wenkend perspectief. Daar moet de partij dan dus wel mee aan de gang. Ja, hoe ligt Nederland erbij als we wel het klimaatbeleid uitvoeren wat wij voor ogen hebben?
Nou goed, dat moet ik dan dat is wel een heel wezenlijke vraag. En wat Rob Jet heeft zichzelf op een gegeven moment zelfs klimaatdrammer heeft hij als een soort geuzennaam omarmd. Dat kun je wel afvragen. Tjeerd de Groot die ging natuurlijk in het begin van het stikstofdebat, zei hij de helft van de boerenstand moeten stoppen.
Ja.
Dus je kunt dat het wel zinvol is om de vraag te stellen van wat werkt uiteindelijk nou beter? Moet je juist wel drammen? Of moet je niet drammen? En dat antwoord is nog best ingewikkeld.
Zeker.
Want
Het nooit goed.
Nou ja, misschien wel niet.
Nee.
En nu hebben ze voor gekozen drammen en ook een beetje de moral high ground. Hè, en dat leidt tot een hele sterke tegenbeweging. Kan je zeggen, nou, dat hoort er misschien bij, want het is een belangrijk. Daar kan je nog wel tot een interessante analyse komen. Maar dan vind ik het antwoord ook te snel gegeven van we zijn bedweters. Ja. Dat weet je niet. Want misschien is een beetje bedweterigheid soms juist wel heel goed.
Ja.
Ik heb een bedenking.
Ja, en mag ik nog één keer zeggen dat als je dus helemaal presenteert als partij met het nieuwe leiderschap en het oude leiderschap misdraagt zich zo erg, wat dus, waar dus de afrekening over kwam tijdens dat beroemde 1 april debat. En je durft dat niet gewoon hardop in die Tweede Kamer te zeggen van nee, inderdaad, dit is de manier waarop je inderdaad niet leiding moet geven.
Ja, maar het was dat hele nieuwe leiderschap was gewoon, we willen de premier leveren. Dus nieuwe leider. Dus verder.
Nee, maar het ging ook over de manier waarop je leiding geeft.
Ja. Ja, maar dat was toch ook van, we willen gewoon na al die jaren Rutte een keer wat anders, toch?
Ja, maar goed, als je dan de kans hebt om Rutte gewoon af te rekenen op wat hij heeft gedaan. En hij heeft zoiets overduidelijk niet goed gedaan. Of het is niet goed gegaan. En je durft dan niet door te bijten en gaat vervolgens weer braaf plaatsnemen in dat kabinet.
Ja, nou
ondanks
ja.
alle redelijke argumenten die je daar net over geeft en het feit dat je hem dan inderdaad hebt gedwongen tot allerlei concessies. Ook heel erg oud leiderschap.
Nee, want het andere kan je net zo goed betogen dat het oude politiek is om die situatie aan te grijpen, om Rutte te wippen. Je kan ook net zo goed betogen nieuw leiderschap, dat hij uiteindelijk de afweging moet maken, dat we ook nog steeds niet weten of het echt liegen was of dat hij echt gewoon een heel slecht geheugen heeft. Dus je kunt ook wel betogen van dat bij nieuw leiderschap hoort dat je niet elkaar snoeihard afrekent. En, dus ik weet niet, maar dat was inderdaad een nadeel dat die term niet verder was ingevuld.
Ja.
Maar zij,
volgende keer een commissie instellen voordat je een poster laat drukken. Is ook een goede les.
Ja,
voor,
of gewoon zelf even een avondje nadenken. Ja. En een paar dingetjes op papier zetten wat je onder nieuw leiderschap verstaat. Ja.
Ja.
Al
ja.
Die commissies.
Het was trouwens toen tijdens die campagne ook een voordeel, hè, dat het niet gedefinieerd was. Want iedereen kon daarop projecteren wat hij wilde. Dus dat wordt juist ook vaak gehouden, vaak.
Ja.
Want als je precies gaat zeggen wat je eronder bestaat, dan schrik je weer mensen af.
Ook weer waar. Kortom, de conclusie is ook, het is allemaal een beetje net zo lang als het breed is. Ja, kijk, in de politiek.
We hebben weer een uur van ons leven
wat?
Verspeeld.
Ja, nee, maar goed. Ja. Nee, maar ik bedoel, de conclusie van zo'n rapport kan ook zijn van ja, je kan het. Ja, het is allemaal blijkbaar niet goed gegaan, maar het is ook weer wel goed gegaan.
Maar vraagt ook iemand zich af van al die rapporten die verschenen zijn, heeft het ooit een partij verder geholpen? Of heeft het alleen maar meer zelftwijfel, minder zelfvertrouwen, meer van we deugen uiteindelijk niet?
Het recept voor iedere partij om er weer bovenop te komen is een paar jaar oppositie voeren.
Ja.
Het is gewoon heel simpel. Ja, je raakt jezelf kwijt in een coalitie. Dat gaan Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt binnenkort ook merken.
Ja. Misschien zelfs Geert Wilders wel.
Je bent ideale, hoogdravende gedachten de politiek ingegaan. En dan zit je opeens met mensen aan tafel die er net iets anders over denken. Ja. En daar moet je dan iets mee. Ja, ik bedoel, laten we blij zijn dat er in elk geval nog partijen zijn die daar af en toe nog wel zich aan wagen. Maar dat heeft. En dan krijg je altijd zo'n rapport. We zijn onszelf verloren. En dan een paar. Ja, je merkt het eerlijk gezegd nu al een beetje aan D66 in de Kamer. Vind ik het. Het zelfvertrouwen en het genoegen waarmee Rob Jetten en Jan Paternotte in veel debatten voor de dag komen. Gewoon heerlijk prikkend en om zich heen slaand vaak. En ze knappen daar enorm van op. Dat ze gewoon weer mogen zeggen wat ze echt vinden. Ja. En dat zie je altijd. Ik bedoel, dat de sfeer bij de Partij van de Arbeid verbeterde ook aanmerkelijk in de afgelopen jaren. En bij de VVD, ik denk eerlijk gezegd dat er veel VVD'ers zijn die hadden gehoopt dat ze een paar jaartjes de oppositie in konden naar Mark Rutte.
Ja.
Ik bedoel, door de verkiezingsuitslag is dat geen optie. En zitten ze nu nog waarschijnlijk in een veel ingewikkelder constructie dan in de afgelopen 12 jaar. Maar de VVD wordt ook altijd opeens een vrolijke vrijbuiterspartij als ze in de oppositie zitten.
Ja, nou dat is dan de schitterende slingerbeweging die de politiek nou eenmaal in zich draagt in het Nederlandse bestel.
De ChristenUnie kan ook weer gewoon nu
zijn
eigen idealen gaan uitdragen.
Ja.
Ja, ja. Ik wacht op het evaluatierapport van de ChristenUnie.
Ja,
komt dat er? Is dat al uitgezet?
Nou ja, daar ga ik eigenlijk vanuit, want die hebben daar ook al een traditie in.
Leuk.
Dus laten we het hopen.
Zin in. Oké, jongens, heel erg bedankt voor dit alles. Het is allemaal net zo lang als het breed is. En van oppositie voeren word je altijd vrolijk. Dan even wat tips voor titels. Die we hier alvast kunnen bespreken. Volgende week zijn we er weer. Ik weet nog niet in welke samenstelling precies. Maar het wordt sowieso interessant en boeiend. En tot dan.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.